zitten bijna allemaal aan die kant. Goedemorgen allemaal, die kant is slecht vertegenwoordigd. Welkom allemaal in deze dienst, waarin voorgegaan wordt door Beatrice Hofland uit Den Hout en Anja Woltering bespeelt het orgel en Harry doet de lezingen. Enkele mededelingen nog, na afloop van de dienst is er koffie drinken. Volgende week zondag is er dienst in Maarden, waarin Griselda zal voorgaan. En in deze dienst is er viering van het heilig avondmaal en we gebruiken de bekertjes uit Drimmelen, dus de eenpersoonsbekertjes. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Samenloop, de tweede voor de kerk en de uitgangscollecte is bestemd voor het restauratiefonds. Nog iets, op vrijdagavond 4 november, ja, het is nog een hele tijd, zal er in de kerk in Maarden een ecumenische herinneringsavond gehouden gaan worden. En voor deze bijeenkomst hebben we voor buiten glazen potjes nodig om er vaccinelichtjes in te plaatsen. Dus een oproep, spaar wat glazen potjes. En dan, jampotje het beste, want je moet er wel een vaccinelichtje in kunnen doen. Dus niet te hoog, dan gaat het lichtje weer uit. En als je dan een keer dienst in Maden is, breng ze mee naar de molshoop. Het intochtslied is lied 62, psalm 62, de versen 1 en 4... In die mogelijk zingen we dit lied staande. En na Vote me groet zingen we ook nog het Klein Gloria. Dus eerst Psalm 62, 1 en 4. Na Vote me groet Klein Gloria. Namens de kerkraad wens ik u een goede dienst toe. En beter als jou wens ik God zegen toe.
Wees welkom in dit huis dat door mensenhanden werd gebouwd. Wees welkom in dit huis waar wij samenkomen als geroepenen. Wij mogen hier zijn met al onze vragen en twijfels, levend vanuit het vermoeden van een dragende liefde, van een mysterie te groot voor woorden. Wees welkom in dit huis dat gewijd is aan de eeuwige. Wij zijn hier samen rond het licht van het begin. Licht dat schijnt in de duisternis. Licht dat leven wakker roept en dat met ons meegaat op onze weg. Mogen zijn vrede op u rusten, vandaag en alle dagen. Amen. Voor wij gaan bidden wil ik u vragen of het geluid hard genoeg staat, want ik twijfel een beetje. Ja. Dankjewel. Beter, ja. Laten we samen bidden. Eeuwige, u weet hoe het met ons is, wat wij hebben, wat we ontberen, wat we zijn en wat we niet zijn. Wij doen het beste wat we kunnen, we nemen onze taken en talenten op ons om ze uit te voeren en we stellen ons open voor elkaar. En ook als onze dagen angstig of verdrietig zijn, zeggen wij uw naam en roepen we naar u. Zie ons dan hier voor uw aangezicht. Schenk ons opnieuw het vertrouwen dat alle mensen u ter harte gaan en van betekenis zijn in uw naam. Amen. Wij zingen lied 867, de versen 1 en 2. 867, 1 en 2. Laten we bidden bij de opening van de schriften. God van vrede, voor ons ligt uw woord vol verhalen over oorlogen en vrede, over wanhoop en verlangen, over tekorten en overvloed, over angst en vertrouwen, over onrecht en recht, jaloezie en blijdschap, over dood en leven. Goede God, als wij uw woord openen, spreek ons dan aan op uw verbond dat mensen verbindt, op uw visioen van vrede en op uw en ons verlangen naar heelheid. Wek in ons uw geest die ook uw zoon inspireerde. Mogen het zo zijn. De eerste schriftlezing deze ochtend is uit Genesis 32, de versen 23 tot en met 31. En na de schriftlezing zingen we lied 611, de eerste twee coupletten.
Uit Genesis 33. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de jaarboek overstak op een doorwaadbare plaats. Samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem tot de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan en daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei: ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg: hoe luidt dan je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij: voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg: zeg me toch hoe u heet? Maar hij kreeg een antwoord: waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.
De tweede schriftlezing deze morgen is uit Lucas 18, de versen 1 tot en met 8. Lucas 18 vertelt een korte gelijkenis van een weduwe.
Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer: Luister naar wat deze rechter zegt. Al minacht hij ook het recht, zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op de aarde?
Na de preek zingen wij lied 283. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag nemen de twee lezingen ons mee in een tijd waarin rechtvaardigheid niet vanzelfsprekend was. Deze tijd is nu. En zoals vaker in de voorbeeldverhalen van de Bijbel, mogen wij dat wat toen gebeurde naar hier en nu halen om ervan te leren. Dat is in een notendop wat de Bijbel ons geeft. En dat is eigenlijk ook een hele smalle opvatting van wat de Bijbel te geven heeft. Want de verhalen doen nog meer. Zij leren ons niet een les. We zitten ook niet op catechese met elkaar. Maar het woordje exegese, bijbeluitleg, lijkt daar soms verdraaid veel op. En dat maakt het ook zo taai soms om uit deze verhalen niet alleen een boodschap te halen waar we allemaal van kunnen leren, maar ook het met ons hart te kunnen voelen wat hier gaande is. Laten we wat beter inzoomen en kijken naar het verhaal van Jacob, om te kijken wat dat van hart tot hart ons te zeggen heeft. We treffen Jacob aan in zijn eentje. Alle anderen, en hij had nogal wat anderen om hem heen, bijvrouwen, een boel kinderen, aan de overzijde van de rivier, met als bedoeling dat zij veilig waren. Jacob was niet langer veilig. Hij had, we weten geloof ik niet hoeveel jaar, maar ik vermoed dat ik ergens gehoord heb en gelezen heb, 20 jaar. Hij heeft zijn broer verraden, zijn vader bedrogen en is gevlucht. En al die tijd is hij bezig geweest met werken, met zijn kinderen, met zijn dieren, met Lea en Rachel, maar niet met zijn broer Esau die hij verraden heeft. Jacob en Esau, twee broers, kort op elkaar. En zoals het recht van die tijd gold, had Esau als eerstgeborene alle rechten. En Jacob zou met lege handen blijven. En in plaats van erop te vertrouwen dat hij ook met een boodschap en misschien wel met dieren en een toekomst zijn leven ingestuurd zal worden door zijn vader. In plaats van te vertrouwen op gerechtigheid, nam hij het recht in eigen hand en bedroog zijn vader om de zegen te ontvangen. Misschien weet u het nog uit het verhaal. En een zegen ontvangen betekent meer dan een zegenend gebaar. Betekent meer dan een vaarwel of een goede reis. Een zegenend gebaar in die tijd was ook het gebaar van overgave. Van vader op zoon. Het eerstgeboorterecht. Dus wat een document bij de notaris nu voor ons zou betekenen, was de zegenende handeling toen. En Jacob was al die tijd bezig geweest om zichzelf veilig te stellen, was daar niet in geslaagd en was dus gevlucht. Maar dan is het een keer genoeg en Jacob wil of moet onder ogen zien wat hij heeft gedaan en besluit terug te keren naar zijn geboortegrond. En dat is heel spannend, want dan zou hij Esau onder ogen moeten komen. En er stond nog een rekening open tussen die twee. En in de nacht, waar wij getuigen van zijn in het verhaal, lijkt het alsof al die spanning en al die angst en al dat onrecht en dat eigen rechterspelen ineens tot een uitbarsting komen. En hij vecht met iets of iemand. En in verschillende Bijbelvertalingen wordt daar ook wel verschillende invulling aan gegeven. En in diverse theologische uitleggen des te meer. De een zegt, het is een engel die door God wordt gestuurd om Jacob te confronteren met zijn verleden. Dat kan. Misschien is het wel iemand uit het leger van Esau, want Esau was gealarmeerd. En er zou een confrontatie komen. Of misschien, waar wij meer toe geneigd zijn om het wat psychologisch te duiden, het is een soort angstdroom waarin al Jacobs schuldgevoelens en zijn zonden of datgene wat hij fout heeft gedaan, allemaal tegelijk samenkomen. En misschien is het ook wel alles tegelijk. Ons gevecht met andere mensen, gevecht met schuldgevoelens met dingen die niet af zijn. Gevecht met onze eigen donkere kant of juist met de dingen die ons aangedaan worden, die ons overkomen. Dat alles kan gezien worden als een gevecht met God zelf. Want even zo vaak als wij God smeken en bidden om zijn vergeving en gerechtigheid, zijn we misschien wel in gevecht met diezelfde God. Die wellicht ook, en ik ben daar wat voorzichtig in, omdat ieder dat voor zich anders uit en duidt. Misschien is dat ook wel een God die je op de moeilijkste momenten in de steek heeft gelaten. En dat is wat ik veel hoor van de mensen die ik spreek, die in gevecht zijn met zichzelf. In gevecht zijn met wat hen overkomt. In gevecht zijn met gezondheid en ziekte en leven en dood. En dat is ook echt een gevecht, want er zijn namelijk verliezers in zo'n gevecht. Er zijn mensen die alleen staan, alleen gelaten worden daarin. En degene die daarvoor God aanspreken, maken zich ook vaak boos over die God die de andere kant op lijkt te kijken. En dan zijn wij degene niet die tegen de ander mogen zeggen, ik weet zeker dat God er ook voor jou is. Dat is heel troostend. Maar misschien wel iets te makkelijk. Want als iemand, net als Jacob, vecht met God, dan kan dat een hele lange nacht duren. En aan het einde van die nacht horen we dat Jacob duidelijkheid vraagt en op een bepaalde manier helemaal niet krijgt. Hij krijgt niet het antwoord op wie er dan met hem gevochten heeft. Maar wat hij wel krijgt, en dat is misschien een veel groter geschenk, is een zegen. Want dat is het mooie en het kostbare in dit verhaal. Door de strijd heen ontvangt hij toch de zegen. Hij ontvangt niet waar hij om vraagt. Hij ontvangt niet wie ben jij, met wie strijd ik nou. Maar hij ontvangt een zegen. En een zegen wil ook zeggen dat er sprake is van vergeving. En Jacob wist denk ik heel goed wat hij fout had gedaan. Zijn naam betekende ook bedrieger. Dus elke keer dat zijn naam genoemd werd, werd hij daaraan herinnerd. Maar gedurende die donkere nacht, de donkere nacht van de ziel, krijgt hij een zegen terug die hij zijn vader had ontstolen. En daarmee zegt God, ik laat je niet gaan. En in het verhaal zegt Jacob het zelf al, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En dat duidt op het verbond van God met mensen. Een verbond gaat altijd twee kanten op. Wij kunnen geen zegenende God hebben als wij geen zegenende mensen zijn. Wij kunnen geen zegen ontvangen als wij zelf ook niet een ander kunnen zegenen. Jacob heeft daar heel veel voor moeten doorstaan. Want één nacht, één donkere nacht in je leven, ach, er zijn nog zoveel nachten. Maar deze nacht staat voor het donker in zijn leven. En ik las de woorden van Toon Tellegen, die doorgaans op een hele lichtvoetige manier de spijker op zijn kop weet te slaan. En hij schrijft, nog één stap, zegt de een. Nog 1000 stappen, zegt de ander. Tussen jou en mij, zegt de een. Tussen mij en jou, zegt de ander. De een neemt 1000 stappen. En de ander zegt, nu zijn het er nog meer, nog 10.000 stappen. De ander neemt 1 stap en de een zegt, een halve stap was al voldoende, nu zie ik het. Je moet dit ongetwijfeld nog 10.000 keer lezen, net als ik, om het een beetje te kunnen voelen. Maar wat mij betreft zegt dit voorbeeld dat we een lange weg te gaan hebben als mens. Maar dat we die niet alleen gaan. En dat als wij het gevoel hebben dat we aan het begin staan van die lange reis, die begint met 1 enkele stap. En dat is een Chinees gezegde. Elke reis van 10.000 mijl begint met 1 enkele stap. Dat als we die stap gezet hebben en vragen om vergeving of vragen om een zegening in onze benauwdheid, dat dan de ander met hoofdletter, nabij is. En dat een halve stap soms al voldoende is. In de ogen van God die niet de andere kant op kijkt, maar ons aanziet in alles wie we zijn. En dan nog vergeeft hij ons. 7 × 70 maal. En dan dat wonderlijke verhaal van Lucas erbij. Aan de ene kant staat er boven dat het gaat over niet ophouden met bidden. En dat is ook de opdracht van de evangelist. Om de nieuwe christenen vast te houden in gebed. En aan de andere kant schetst hij daar een beeld van een samenleving die ons niet onbekend is. Waar de zwakken onrechtvaardig behandeld worden en afhankelijk zijn van het recht spreken van de ander. En waarom is een weduwe een zwakke vrouw? Nou, er staan in de Bijbel ongelooflijk veel voorbeelden van sterke weduwen. In Tamar en Rut en in Samuel. Maar maatschappelijk gezien had een weduwe geen recht op een deel van de erfenis. Dus als zij alleen achterbleef met haar kinderen, was ze afhankelijk van de mannelijke bloedverwanten. Vaak de broers, hè, wat we ook kennen uit verhalen uit de Bijbel, die dan wel erfden. Dus een weduwe, voor haar was het heel belangrijk dat er recht gesproken en recht gedaan werd. En deze vrouw is zo sterk dat ze naar een rechter toestapt en hem niet met rust laat. En hem tot vervelens toe irriteert met haar vraag, waar blijft mijn geld? Kan ik me voorstellen. Of waar blijft mijn recht? En zij houdt vast. En aan de ene kant is zij toonbaarheid, of een toonbeeld van kwetsbaarheid. En de weduwe in de Bijbel zonder rechten. En aan de andere kant de toonbaarheid van volhardendheid, volhouden. Zij zet zich langdurig in voor gerechtigheid. En we hoeven het nieuws er maar op na te slaan om te weten dat ongerechtigheid, onrecht, onrechtvaardigheid aan de orde van de dag is. En dat is eigenlijk nooit anders geweest, alleen krijgt het steeds andere gedaante. Het is vandaag Wereldvoedseldag. En dat deed mij ook denken aan de uitspraak van Gandhi. Er is voldoende in de wereld voor ieders honger, maar niet voor ieders hebzucht. En dat wil zeggen dat er is genoeg om te delen, maar er is niet genoeg als er een onrechtvaardige verdeling is. En ik denk dat dat een van de kernen, want er zijn er wel meer, maar een van de kernen van de Bijbelse opdracht is: ga op zoek naar waar gerechtigheid is. In je eigen leven, in het leven van je buurman of buurvrouw. Op grotere schaal, in dit land, in onze buurlanden, in de rest van de wereld. En kijk wat je kunt doen. En de Bijbel geeft de opdracht. Aan de ene kant Jacob, die het gevecht aangaat en onder ogen ziet. En de andere kant de weduwe, die het gevecht met de ander aangaat om recht te doen geschieden. Het verlangen naar gerechtigheid, dat is waar het hier om gaat. En de vraag van Jezus of wij kunnen volhouden in gebed. En dan niet bidden om ons eigen gewin, maar bidden om rechtvaardigheid. Want God is genadig. In onze machteloosheid zegent Hij ons. En Jezus als de gewonde redder, in zijn handen de littekens van het kruis, Hij zegent ons met die handen. Hij strekt ze over ons uit en omhelst ons. Amen. Nu over tot de dienst van de gebeden en laat ons bidden en danken. Goede God, want wij mensen op de aarde raken van het duister moe. En als uw hart ons niet bewaarde, sliepen wij ten dode toe. Wij danken u voor alle momenten dat uw dauw van vrede daalt en ons samenvat in de stralen van uw goedertierenheid. alle momenten van licht en liefde in ons leven, want we hebben ze zo nodig. Wij danken u voor de verhalen die ons gaande houden en de bronnen van hoop waar we uit mogen putten. Voor alles wat ons werkelijk doet leven. Van die momenten dat ons water tot wijn werd. En wij bidden u, licht der wereld, wees ons nabij. We vragen u om te zien naar wie zich verlaten voelt. Voor wie door ziekte zich angstig voelt en onzeker is over wat er gaat gebeuren. Wij bidden u, geef hen de troost en de zegening dat God weet, het komt goed. Wij bidden u voor wie iemand moet verliezen, iemand moet missen. En voor al degenen die we door het jaar heen herdenken. Schenk ons uw kracht en help ons weer op weg. Als individu, als gemeenschap. Opdat we niet tekortschieten, maar ieder tot steun kunnen zijn. Daarom bidden wij, Heer onze God, verhoor ons. Voor ieder die geen licht meer kan zien, die onrechtvaardigheid ervaart en die niet meer weet waar het nog te vinden en te zoeken is. Voor wie verdrietig is en geen uitweg meer ziet. Wij vragen u te luisteren naar de stem van ons hart, die zonder woorden zoveel kan zeggen. Bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. We gaan nu over tot de inzameling van de gaven en daarna zingen wij lied 909, versen 1 tot en met 3. Ga dan nu allen van hier en ga als een gezegend mens. De Eeuwige zij voor u om u de weg te wijzen. De Eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken. De Eeuwige zij naast u als een vriend. De Eeuwige zij om u heen als een beschermende mantel. De Eeuwige zij in u als liefde en vrede.